Wij waren in Openbaring, hoofdstuk 1. Dat is ook feitelijk het eerste, althans zelfstandige naamwoord in dat boek. En dat betekent meteen dat het geen boek is dat verzegeld is. Geen geheimzinnig boek. Geen boek waarvan je eerst de sleutel moet zoeken. Zoals gesuggereerd wordt door nogal wat commentaren op het Bijbelboek Openbaring. Die boeken heten dan De Sleutel tot de Openbaring. Een stuk of 3, 4 onder die titel heb ik er wel in de kast staan, denk ik. Maar ik moet u zeggen, je hebt er helemaal geen sleutel voor nodig. Integendeel. De sleutel is nodig voor verzegelde boeken. Bijvoorbeeld, in dit geval ligt dat voor de hand, het boek Daniël, waarvan uitdrukkelijk staat dat het verzegeld zou worden tot de tijd van het einde. Niettemin, daar leven we al 2000 jaar in, zowat. Dus ja, verzegeld is dat ook niet meer. Maar dat komt omdat de openbaring de sleutel is tot Daniël. Zo ligt het eigenlijk. Dat is niks bijzonders, want het komt overeen met een algemene, tamelijk orthodoxe opvatting. Namelijk dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En voor de hand ligt dan dat Daniël gelezen zou worden in het licht van Openbaring. Vandaar dat er ook commentaren geschreven zijn op zowel Daniël als Openbaring samen in één band. Daar herinner ik er maar 2 van in de kast. Maar goed, dan toch. Iemand heeft dat toch bedacht en geconstateerd. Het hoort bij elkaar. Openbaring is niet een moeilijk boek. Maar dat zal ik vorige keer gezegd hebben ook. Het probleem is hooguit dat je bent aan het laatste Bijbelboek. Dus nou komt de plot, zal ik maar zeggen. De ontknoping. Dit is bladzijde 1179. Dan, als je dan het voorgaande niet tot je genomen hebt. Hoe wou je nog iets van zo'n laatste Bijbelboek begrijpen? Ik bedoel het niet als kritiek, ik bedoel het als excuus. Begrijpt u het niet? Ja, dat komt dan daardoor, denk ik. Met andere woorden, wij moeten ook regelmatig verwijzen naar schriftplaatsen hiervoor. Uit het Oude Testament, maar ook uit het Nieuwe Testament overigens. Om enigszins te volgen wat hier uiteengezet wordt. Nou moet ik u zeggen dat dat eerste hoofdstuk, dat is traag. Dat is eigenlijk de schildering van een decor. Al kun je dat ook zeggen zelfs van hoofdstuk 1 tot en met 5. Als het helemaal moet. Maar daar hebben we het nou nog niet over. Vandaar dat hoofdstuk 1 wat langzaam gaat. Maar in ieder geval hebben we vastgesteld, laatstelijk in vers 3, zalig is hij die leest en zalig zijn zij dus die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Dat is 3 keer hetzelfde, maar elke volgende zin is wat langer. Zalig hij die leest. Zalig zijn zij die horen de woorden deze profetie. En nog langer. Zalig zijn zij die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Want de tijd is nabij. Dat wil zeggen, de tijd breekt aan. Ooit zullen deze dingen die hierin staan gebeuren. Nou is het één ding om vast te stellen dat wat hier aangekondigd wordt nog gebeuren moest. Vanuit de dagen van Johannes. Beslot heet het profetie. En daarmee denken we al gauw dat het dus gaat over toekomende dingen. Dat is min of meer terecht, maar daar ga ik niet eens op in. Het probleem is echter dat men toch in de geschiedenis, kerkgeschiedenis, kansen zien heeft om het boek inmiddels naar het verleden weg te verklaren. Men heeft dat heel snel gedaan, ook reeds. En dat is eigenlijk de reden waarom er in onze dagen niks meer van begrepen kan worden. omdat men heeft het allemaal verklaard naar het verleden. Kent u dat verhaal van is de Maitreya de antichrist? Nee, zeggen de lui uit die kring, want de antichrist dat was Nero. En dat is eeuwen geleden, zoals u waarschijnlijk weet. En dat is precies wat de Rooms-Katholieke Kerk leert, dus daarmee zijn ze ook van het hele begrip af. Toch? Nou ja, en in latere versie zeggen ze, nee, de antichrist is al geweest, dat is de paus. Dat was in de dagen van de reformatie en daarna, misschien nog wel, maar ik hou het allemaal niet bij hoor. Dit soort dingen, en dan zeggen ze allemaal al gebeurd. Toch? En dat er nog zoiets als een antichrist moet komen, dat woord staat überhaupt niet in het boek Openbaring. Ik zei, dat woord staat überhaupt niet in het boek Openbaring, dus ik hoef er nou ook niet op in te gaan. Maar men heeft het weggeredeneerd. Men heeft in de eerste plaats geredeneerd, dat is populair tot in onze dagen, dat er helemaal niks profetisch in staat en dat het eigenlijk alleen maar weergave is van bepaalde idealen die Johannes gehad zou hebben, die je dan op deze wijze geformuleerd zou hebben. En dat is dan dat. Dat heet de idealistische verklaring van Openbaring. Maar in werkelijkheid is dat überhaupt geen verklaring. Zelfs niet een poging daartoe. Het is alleen een wegredenering. Dan heb je de zogenaamde preteristische. Als je even zoekt naar Openbaring op Google, zo vind je dit woord. Preteristisch. En preteristische verklaring wil zeggen dat alles reeds tot het verleden behoort en alles al vervuld is in de geschiedenis van de vroege kerk. Heel lang geleden dus. Ongeveer in de dagen van Johannes en misschien nog een eeuwtje erbij enzovoorts. Nou ja, en dan heb je de zogenaamde historische verklaring. Die is het meest verbreid geworden trouwens. Ook in het Calvinisme. Tot vandaag eigenlijk. Die menen dat die geschiedenissen en die oordelen die in Openbaring genoemd worden, weergaven zijn van de diverse godsdienstoorlogen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. Het probleem ervan is dat men in de loop van dit soort verklaringen al lang aan het eind van het boek is aangekomen en men leeft nog steeds voort. Dat wil zeggen, men heeft alles al gehad, maar het gaat maar verder en dan houdt het op. Hè? Daar ken ik er nog een paar voorbeelden van, maar ook die zullen we u besparen. Dan hebben we de futuristische, daar horen wij toe. Namelijk dat Openbaring grotendeels in essentie, dat wil zeggen vanaf hoofdstuk 6, nou ja, vanaf hoofdstuk 4, nog vervuld moet worden in de toekomst. En ik moet het eigenlijk nauwkeuriger zeggen, maar dat geloof dat dat niemand meer weet. Men maakt dan onderscheid tussen de futuristische school, dat heet dan, het is allemaal nog toekomst, dat moet nog gebeuren. In the future, weet u wel. De futuristische school noem je dat. Wijze van denken, wijze van verklaren. Daartegenover zet men dan logischerwijze de historische school. Die zegt, nee, het is allemaal in het verleden al geweest. Enzovoort. In werkelijkheid, die termen slaan niet eens op de inhoud van het Bijbelboek Openbaring. Die termen slaan op het idee dat de historische school gelooft dat de 70ste week van Daniël reeds tot de historie behoort. Reeds in het verleden heeft plaatsgevonden. De 70ste week van Daniël. Verdeeld in 2 x 3,5 jaar. Dat men gelooft dat is in het verleden al geweest. Bijvoorbeeld, want men is het onderling toch niet eens. Bijvoorbeeld, de Heer Jezus heeft op aarde 3,5 jaar geleefd, zijnde de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Vrede en geen gevaar. En daarna kwam er een haastig verderf in de daaropvolgende 3,5 jaar. Maar waarmee dat dan eindigde, dat vertelt niemand je. En dat betekent dat dus 3,5 jaar na de opstanding van Christus, of na de kruising, dat daarmee Daniël 9 vers 24 vervuld is, namelijk 70 weken zijn bestemd tot enzovoort. Ja, daar komt ook niemand meer op terug. Maar men verklaart dus de 70ste week naar het verleden. En de futuristische school, hartelijk dank voor de uitdrukking. Wij geloven dat de 70ste week van Daniël nog moet beginnen. Want die begint met dat een vorst die komen zal een verbond zal bekrachtigen met de velen van de Joodse staat met betrekking tot Jeruzalem. En dat is nog nooit gebeurd. Ik heb nog een ander argument. De 70ste week kan nog nooit begonnen zijn, want wij zijn hier nog. Maar die is te moeilijk, denk ik, nu even. Maar ik vind dat het beste. Ik vind dat het beste argument. Heb je dat nog? Daarna moet ik u zeggen dat ook in de futuristische school, in onze kringen zal ik dan maar zeggen, men abusievelijk spreekt over 7 jaren van grote verdrukking. En de 7 jaren, of de verdrukking van 7 jaren. En dat is een verkeerde terminologie. Zo'n ding bestaat niet eens, een verdrukking van 7 jaren. Komt in heel de Bijbel niet voor. Men bedoelt de 70ste week van Daniël. Maar dat zegt men niet. En daardoor krijg je dus verschrikkelijke verwarring altijd. Nee, zelfs met Hel Lindsey en hoe die lui allemaal maar heten. En Lahey, Tim Lahey en hoe die lui maar heten die erover geschreven hebben. Dat is zo jammer. Ze gebruiken termen die volstrekt onbijbels zijn. Ik weet dat ze er wat anders mee bedoelen. Dikwijls. Niet altijd, maar dikwijls. Maar ze zeggen het verkeerd en daar kom je dus ook nooit meer uit. Dus ik vertel u dat maar. Maar die futuristische school, dat zijn wij. Dus wij geloven dat wat hier allemaal staat nog gebeuren moet. En maar wij, dat is mede omdat wij geloven ook in de letterlijke vervulling van de oudtestamentische profetieën. Want kijk, de christelijke orthodoxie beweert de Bijbel letterlijk te nemen, letterlijk te geloven enzovoort. Daar hebben ze gelijk en dat doen ze in het algemeen ook wel. Maar niet waar het de profetieën betreft. Die krijgen dan prompt ook nauwelijks enige aandacht. Omdat als men er aandacht aan geeft, is het in strijd met algemene beginselen in orthodoxe kringen. Het verdraagt elkaar niet. Dat is het probleem waarom er niks over geschreven wordt, niks over bekend is eigenlijk, enzovoorts. Heb je dat nog? Dan heb je nog geschriften van de Zevende-dags-Adventisten over de toekomst. Een populaire bezigheid uit die kringen. Maar dat is allemaal historische school. Die lezen een tekst uit Openbaring en vinden dan uit dat dat slaat op de ondergang van de Titanic in 1912. Ja, je mag erom lachen, maar daar heb ik niet 2 boeken over. Maar een paar meter uit de historische school. Dan kun je meteen zien wat een onzin het eigenlijk allemaal is. Dat ben ik serieus. Ja. De een weet het nog leuker te vertellen dan de ander. Ik ga me daar verder niet in verdiepen. Wij horen tot de futuristische school. Dat wil zeggen, wij zijn futuristen. Dat betekent niet maar dat dit alles nog toekomst is. Hoewel, het betekent dat de 70ste week van Daniël nog toekomst is. En al wat daarmee samenhangt en vooral ook al wat daar nog op volgt. Maar dat komen we vanzelf onderweg tegen. Zalig is hij die dit leest, die hoort de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Dat is introductie. En dan krijgen we vers 4 van Openbaring 1, waaruit mogen blijken dat het hele boek Openbaring beschouwd moet worden als 1 brief. Zo zien wij dat gewoonlijk niet. Daar zijn 2 redenen voor. Als we het boek lezen, dan hebben we niet het idee dat we een brief lezen. En het andere idee is dat in dit Bijbelboek 7 brieven voorkomen. Dat is hoofdstuk 2 en 3, dat zijn 7 brieven. Zodat we dan weer besluiten dat de rest van het Bijbelboek geen brief is. Maar het is het wel officieel. Dat wil zeggen, wij hebben het nu over de literaire vorm van dit Bijbelboek. En de vorm van een brief, zoals we die kennen vanaf Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen enzovoorts. Al die testamentische Bijbelboeken naar Handelingen, die vorm van een brief. Het is niet noodzakelijk, het is ook niet een gebruikelijke vorm om iets te schrijven. Behalve dan hier in het Nieuwe Testament na Handelingen. Maar dat is zo omdat brieven per definitie een afzender hebben en of een geadresseerde. Brieven zijn niet voor Jan en Alleman bestemd, hoewel wij het verschijnsel open brieven kennen. Die komen dan in de krant, weet u wel. En ingezonden brieven enzovoorts. Maar toch maar. Ingezonden brieven hebben dan toch uitdrukkelijk een afzender. Hoewel tegenwoordig gebeuren die dingen ook al anoniem. We leven in een rare wereld waar iedereen wat te verbergen heeft, zelfs zijn eigen naam. Schijnt het. Ik hou daar niet van. Ik heb het daar niet op. Ik hou van open vizier. Maar het Nieuwe Testament komt in het algemeen tot ons in de vorm van brieven, omdat ze niet gericht zijn aan de wereld. Die inhoud wordt ook niet geacht gepredikt te worden. En zelfs, ik neem maar een eenvoudig voorbeeld, zelfs de zogeheten brief aan de Romeinen, die geacht wordt een fenomenale uiteenzetting te zijn omtrent de aard en werking en grondslag en juridische achtergrond van het evangelie. Die brief wordt geschreven aan lui die het evangelie al gehoord en aanvaard en geloofd hebben. Met andere woorden, het is toch geen evangelisatie. Of je hem daarvoor gebruiken kunt, ja, dat wel. Maar het gaat om de vorm. Waarom is die vorm? Omdat het uitgelegd wordt aan diegenen die eerst geloven. Daarna komt de uitleg. Niet andersom. Dat werkt niet. Ik weet dat er grijze gebieden zijn en dat je erover kunt discussiëren. Uit ervaring, ja, weet ik dat ook. Dat is ook zo. Maar fundamenteel blijft, als een mens niet eerst bereid is om het woord van God te geloven, zal hij nooit de inhoud daarvan leren verstaan. Pas als je bij de waarheid blijft, zul je de waarheid verstaan, staat in Johannes 8, dat de Heer dat zegt. Indien je in de waarheid blijft, zo zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Daarom zijn er zo weinig mensen onder de christenen die werkelijk vrij zijn. Daar kun je natuurlijk wat aan doen. Je kunt je gewoon vrij noemen en dan ben je het, hè? Of niet? Noem je toch vrijgemaakt? Of vrij evangelisch? Of vrije stadsevangelisatie? Of, hoe vrij zijn ze mensen? Dat zegt er niks over. Toch? De waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Dat is de uitwerking van het woord. Daarom wordt de Nieuw-Testamentische waarheid geschreven, of komt tot ons in de vorm van een brief. En dat geldt ook voor het boek Openbaring, waarmee ik nu toch impliciet ook gezegd heb dat als je niet eerst een gelovige bent, zul je er überhaupt niks van begrijpen. Hebben die nog? Dan moet ik Paulus citeren uit Timotheus. Oké, kan ik ons doen. In 1 Timotheus. Daar schrijft Paulus 1 Timotheus 1. Vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. In het kort, Paulus dankt degene die hem, de Heer namelijk, die hem in de bediening gesteld heeft. Die hem tot apostel gemaakt heeft. Wie? Paulus. Die, vers 13, die tevoren een lasteraar was, een vervolger, een verdrukker. Maar, zegt hij, mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb. Paulus wist niet beter. dan dat het een christelijk werk was. Oké. Okay. En werk des Heren was om de christenen te vervolgen. Ik heb het onwetend gedaan. In mijn ongelovigheid. Ik weet niet hoe taalvast u bent. Onwetend is een bijwoord hier. Hij heeft het onwetend gedaan. Hoe heeft hij het gedaan? Onwetend. Maar ongelovigheid is een zelfstandig naamwoord. Dat is een veel sterkere... Dat woord heeft een veel zwaardere gewicht, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, de oorzaak van zijn... van het feit dat hij op de verkeerde weg was, een verdrukker en vervolger was van de Heer zelf feitelijk, kwam voort uit zijn ongelovigheid. En omdat hij ongelovig was, was hij onwetend. Heb je dat? Die begrijpt u. Hij was ongelovig en dus was hij onwetend. Dat vinden we tamelijk logisch. Ja, maar 2 Timotheus 1, volgende brief, begint hij in 1 vers 3 met: ik dank God wien ik diende van mijn voorouderen aan, in een rein geweten. Hoe ongelovig was hij dan? Als hij van zijn voorouderen aan in een rein geweten God gediend heeft. Kijk, het hele punt was dat hij naar eer en geweten weliswaar meende God te dienen. Daar kreeg hij geen verontreinigd, geen belast geweten van, geen gewetensbezwaren of niks. De man was onderwezen in orthodox-Joodse gemeenschap, aan de voeten van Gamaliel. Maar hij kende zijn Bijbel niet. Hij was religieus. Wat zei de Heer tegen tijdgenoten van Paulus, Joodse tijdgenoten? Hij zei: als je Mozes geloofd had, zou je mij geloofd hebben. Toch? Nou ja, dus niet. En daar gaat hij weer. Mensen zijn religieus, maar of ze ook geloven. Want geloof is geloof in wat God gesproken heeft. Is aanvaarding van het medegedeelde. Maar zelfs iemand die zich orthodox Joods noemde, en die van zijn achternaam Weinreb heette, die zei gewoon: ja, Abraham, maar die heeft niet echt geleefd. Die verhalen zijn wel waar, maar het is niet echt gebeurd. En hij gaf dus allerlei toepassingen, betekenissen aan die oudtestamentische geschiedenissen en mozaïsche inzettingen. Maar hij zei: ijskoud, maar het is niet echt gebeurd. Later hoorde ik ene Karel Terlinde, die zei precies hetzelfde. De opstanding van Jezus. Ja, dat is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Ik weet nooit hoe lang je daarvoor moet doorleren om zulke onzin te kunnen uitkramen. Maar toen maar, want ik heb daar geen andere woorden voor. Maar ik bedoel maar, in die kringen kent men de Bijbel ook niet. Hoewel men geacht werd ervoor doorgestudeerd te hebben. Dat geldt ook voor Paulus. En de man moest dus naar huis terug, zijn schoolgeld terughalen. Dat schijnt jaren te kosten. Want dan moet je gewoon je school overdoen, hè? Je onderwijs. En hij is jaren weer bij moeder thuis geweest in Tarsus. Dat staat allemaal in de Bijbel. Totdat ene Jozef hem daar weer van huis haalde. En zegt: kom op, dan gaan we aan het werk. Het is nu tijd. En ze gingen op zendingsreisje. Jozef bijgenaamd Barnabas. Hè? Die Jozef bedoel ik. Maar goed. Het is maar dat u dat weet. Het is de ongelovigheid. Ja, en dan weet je niks. En dan kun je nog zulke goede bedoelingen hebben. Maar je zit wel verkeerd. En wat zei de Heer trouwens? Collectief over het hele Joodse volk. Hij zei: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het is hun pas uitgelegd op de Pinksterdag. Ik bedoel gewoon na zijn opstanding. En in het algemeen, zeker het Sanne erin, veranderde niet van opvatting. Want ja, religie, dat is conservatief, dat is star, daar is geen beweging meer in te krijgen. Dat was het. En voor zover het Joodse volk gestruikeld is, is het niet omdat ze de Heer gekruist hebben, maar is omdat ze de opgestaan hebben afgewezen. Niet omdat ze gesproken hebben tegen de zoon des mensen, maar omdat ze gesproken hebben tegen de Heilige Geest. Zo staat het in de Bijbel. Nou goed. Maar een ongelovige hoeft verder ook niet te weten wat Gods plan is. De Heer zei tot zijn discipelen in de nacht dat hij verraden werd, onder andere zei hij: jullie zijn mijn vrienden, ik heb je vrienden genoemd enzovoort, en ik maak aan mijn vrienden bekend wat ik ga doen. Zal ik jullie vertellen. Maar al jaren daarvoor sprak hij tot de scharen aan de oever vanuit een schip op zee. En de discipelen begrepen er niks van, maar toen ze later weer onder elkaar waren, de Heer en zijn discipelen, zij hoort dan de gelijkenis van enzovoorts. En dan legde hij wat uit. Niet aan het publiek, die begrepen er niks van. Dan was het niet de bedoeling dat ze het zouden begrijpen. Staat er ook bij. In Matthäus 13 staat er gewoon bij. Is dit de bedoeling? Maar u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk te weten. Maar deze is het niet gegeven, staat er. Kan het ook niet helpen, staat er echt zo. Gelijkenissen waren niet om iets uit te leggen. Gelijkenissen waren hooguit om het volk te confronteren met de verschijnsel dat er heel wat aan de hand was, maar dat ze er geen idee van hadden wat het was. Daarvoor zouden ze eerst tot geloof moeten komen. De Heer moeten volgen. En de discipelen, het woord betekent letterlijk volgelingen, ja, die werden bij gelegenheid ingelicht. Heb u dat nog? Nou ja, en zo is het met ons ook. Als wij de waarheid willen weten, voegt de Heer zich bij ons onderweg. En zegt dan: misschien gij onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Want daar kon wel eens het probleem zitten. Maar dan maakt hij zich aan ons bekend. Heb u dat? Dat is alleen voor gelovigen, niet voor de wereld. Die hoeven dat niet te weten. Die moeten tot geloof komen. En daarom wordt hen niet het evangelie uitgelegd, maar gepredikt. Namelijk dat Jezus degene is wiens komst in het Oude Testament werd aangekondigd. En Jezus is via de loopbaan die hij gelopen heeft uitermate verhoogd geworden. Dat wil zeggen gezeten aan de rechterhand Gods. En sindsdien is hij de Messias en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de zoon van God en bovendien de zoon van David die op de troon van David zou zitten. Maar dat laatste moet nog gebeuren. En dus, Johannes aan de zeven gemeenten, later staat er ook, wordt er specifiek vermeld hè, in vers 11, halverwege het vers. Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Het is dus echt de vorm van een brief en het is geadresseerd. Daarom is het voor ons bestemd, als gelovigen. Vers 4 weer. Johannes, dat is de afzender, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, en dan de gebruikelijke plichtplegingen in de briefhoofd en in de aanhef, namelijk genade zij u en vrede, de wijze waarop ook Paulus dikwijls zijn brieven begint, omdat genade en vrede nou eenmaal weliswaar populaire groeten zijn, zoals je dat moet noemen dan. Maar groet elkaar met die woorden. In het Grieks wordt het dan genade. En in het Hebreeuws, dat weet u tot vandaag, roep je shalom. Shalom, shalom moet je zeggen. Je hoort dat de mensen er weinig vertrouwen in hebben in de vrede. Maar goed, shalom. Maar zoiets, genade en vrede, het wordt in de Bijbel aan elkaar gekoppeld, omdat genade en vrede allebei kenmerkend zijn van het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond heet het verbond der genade tegenover dat van de wet. Of het heet mijn verbond des vredes. Of tot in Efeze 4 aan toe de band des vredes. Heb u dat? Dat u merkt dat de lezers niet wordt toegewenst dat ze zich houden aan de wet of zo. De wet zei u, of iets dergelijks. Er staat genade zei u, want wet is door Mozes gegeven en genade is door Jezus Christus geworden. Genade en waarheid, volgens Johannes 1. Genade zei u en vrede, niet van de mens, maar van God. Van degene namelijk die is en die was en die komen zal. De uitdrukking die is en die was en die komen zal is eigenlijk een wat uitgebreide vertaling van de naam Jehovah. Want de naam Jehovah die wordt vertaald met ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, of ik was die ik was. Dat is zo goed. En daardoor kan je door elkaar gooien, dus blijkbaar. Ik ben die ik was. En ik zal zijn die ik was. Toch? Zo is het. En hier staat dan, die is en die was en die komen zal. Wij kennen de uitdrukking verleden, heden en toekomst. En daar hangt het mee samen. Het is in belangrijke mate ontleend trouwens aan de uitspraken in Jesaja. Maar daar komen we vanzelf nog op, want dat geldt ook voor uitdrukkingen als ik ben de eerste en de laatste en buiten mij is er geen God, enzovoort. Die zijn ook ontleend aan Jesaja. Hoe dan ook, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. Let op, die komen zal. Dat is een soort stijlbreuk, want normaal zou geweest zijn die is en die was en die zijn zal. Want is en was zijn allebei vervoegingen van het werkwoord zijn. Heb je dat? Maar in plaats van de derde keer het werkwoord zijn, staat er komen. En dat is natuurlijk zo, omdat dat het onderwerp is feitelijk van dit hele Bijbelboek. Die is en die was, die komen zal. Als je er terugkoppelt naar het Oude Testament, zo van komen zal, wie zal er dan komen? Ik zag één komend op de wolken des hemels als eens mensenzoon. Staat de vertaling van Daniel 7. De zoon des mensen. De Messias. De Christus dus, als het in het Grieks moet. Heb je dat? De Heer zelf dus. Want daar komt het op neer. En hij is niemand anders dan Jehovah, die in het Oude Testament zegt, ik ben Jehovah, uw God, vertaald met ik ben de Heer, uw God, de verlosser Israëls, enzovoort. En buiten mij is er niemand. Nou ja, daar gaat het over. Genade en vrede van hem, van de Heer zelf. En daarmee van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Het is ook een uitdrukking eigenlijk ontleend aan Jesaja. Waar zeven keer gesproken wordt achter elkaar over de geest des Heeren, de geest des raads en de sterkte en de geest des enzovoorts. Waarom zeven? Ja, omdat zeven nou eenmaal de compleetheid van iets aanduidt. Zowel van positieve als negatieve dingen hoor. Maar natuurlijk in de Bijbel gewoonlijk in de eerste plaats in verband met het werk Gods en het wezen Gods. En aangezien het werk Gods in onze dagen bestaat uit de vorming van de gemeente, niks anders dan dat, de vorming van de gemeente, redding van Israël? Nee, de vorming van de gemeente. Dat is wat hij vandaag doet. Krijgen we dat ook in hoofdstuk 2 en 3 voorgesteld in de vorm van zeven brieven aan zeven gemeenten. Heb je dat? Het is werk wat de Heer doet. In onze dagen. Een geestelijk werk, een werk in het verborgene. Niet door zijn kracht, nog door geweld, maar door zijn geest. Zei Zacharia. En daarna wordt het aangehaald in Openbaring. Wat het maar was. Komen we zelf tegen, dus ik hoef het nou toch niet verder uit te leggen. Maar dat is kenmerken voor onze dagen. Namelijk, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven, want het werk des Heeren gebeurt in het verborgene. Dit tegen de wil in van de gelovigen zelf, helaas, moet ik u zeggen. Want die willen altijd maar wat laten zien. Die menen ook dat dat moet. En dat het een christelijk werk is om iets te laten zien. En ik moet u zeggen, het is wel de bedoeling dat anderen wat zien. Maar dat wil niet zeggen dat onze levens gericht moeten zijn op het iets vertonen. Want dat is niet zo. Wij zullen vertoond worden in de wederkomst van Christus met zijn gemeente. Vanaf dat moment. En intussen zijn onze levens in Christus verborgen bij God. En zoeken wij de dingen die boven zijn, Colossense 3, en verzamelen wij een schat, daar waar ons hart is, in de hemel namelijk, dat is Matthäus 6, 5, bijgeleden in ieder geval. Doe maar. Vandaar geesten. Dus genade zij u en vrede, namelijk of en vers 5 van Jezus Christus. Dat is degene die is en die was en die komen zal. Dat u niet denkt dat het woordje en plus betekent. Ik was op een gereformeerde lagere school. Dan leren we 1 en 1 is 2 en 2 en 2 is 4 en wat het maar was. En tegenover ons aan de andere kant van de spoorstraat was de hervormde school. Groen van Prinsteren, wij waren da Costa. Maar goed, en daar leerden ze rekenen met 1 plus 1 is 2 en 2 plus 2 is 4. En wij hadden het woord plus nog nooit gehoord. We dachten dat het een hervormd begrip was, maar toen maar. Maar en betekent niet plus of zo. En is gewoon een voegwoord wat van alles kan betekenen, vooral komend vanuit een Hebreeuwse achtergrond. In veel gevallen betekent gewoon namelijk. Dat wil zeggen. En nou nog een keer. En. Daar houd ik het nu ook maar op. Want het was genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Namelijk van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. Let op dat eerstgeborene impliceert eerstgeboorterecht. Dat het betekent eerste in volgorde chronologisch. Nou, dat is dan toeval. Als het dat betekent. Want u weet, de eerstgeborene van Abraham was Isaac, maar chronologisch was Ismaël. Toch? En de eerstgeborene van Isaac was Jacob, maar chronologisch, tijdrekenkundig, was het Esau. Heb je dat nog? En Christus de eerstgeborene, nou, rekenkundig was het eigenlijk Adam. En maar de opgestane Christus, die gesteld werd tot eerstgeborene, is de tweede Adam. De laatste mens, zegt de Bijbel. Met andere woorden, dat hele begrip eerstgeboorte, dat komt eigenlijk uit Grieks en uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar dat woord begoer heeft die betekenis niet van eerste in tijd, wel eerste in rang, maar dat kun je beter zeggen hoogste in rang. Begoer. Elk heeft ook de betekenis van onderscheiden van alle anderen. Begoer heeft de betekenis van isolatie, van afgezonderd zijn. Vandaar dat van Efraïm, de eerstgeborene, staat dat hij de afgezonderde was van zijn broederen. En vandaar dat Jozef ook daadwerkelijk afgezonderd werd van zijn broederen. Hebben die nog? En Christus, de eerstgeborene, werd ook afgezonderd. Wat een speciale. Hij werd weggenomen tot God en zijn troon. Maar toen maar. Eerstgeborene uit de doden spreekt over zijn rechten. Het is een juridische aangelegenheid met betrekking tot het erfrecht. En de eerstgeborene ontvangt, als het is, als het een rol speelt, als het in de familie is, krijgt hij het koningschap. Zijn broers niet. Nou ja, misschien een broer krijgt, maar dan krijgt hij het niet en dan is die broer de eerstgeborene. Dat is de normale gang van zaken. Dat wij daar afwijkingen van kennen in de Bijbel, ja, dat voelt me nou te ver buiten het onderwerp. Christus is de eerstgeborene, de eersteling ook eventueel, dergenen die ontslapen zijn. En daarom heeft zijn positie aan de rechterhand Gods, dus die uitermate verhoogd enzovoorts. En dus de koning der koningen en de heer der heren en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En bedenk ze maar. De eerstgeborene, en er staat er uit de doden. Dat betekent niet uit de dood, hoewel het dat impliceert. Het betekent van tussen de overige, de andere doden uit. Want van de Heer Jezus staat dat hij is opgestaan uit de doden. Ik weet niet of u zich dat herinnert, maar Matthäus 9... en ik geloof ook Marcus 9 of Lucas 9, dat weet ik niet zeker. Daar heb je iets als de verheerlijking op de berg. En dan zegt de Heer tegen zijn discipelen: denk erom dat je er niet over praat. En geboten, scherpelijk, dat soort uitdrukkingen. Totdat de Zoon des Mensen of zoiets uit de doden zal zijn opgestaan. En dan staat er, en de discipelen overlegden onder elkaar wat dat toch zijn mocht. Uit de doden opstaan. Maar als het gewoon betekent opstanding uit de dood, hadden ze heus wel geweten wat het was. Daar valt helemaal niks aan uit te leggen. Maar de discipelen waren niet bekend met het idee dat er nog iemand uit de dood zou opstaan voor de jongste dag. Want dat op de jongste dag de doden zouden staan voor God, dat is niet maar omdat het in Openbaring 20 staat, hoor. Dat is wat in het Oude Testament ook gezegd wordt, dat ooit elk mens geoordeeld zal worden op een tijdstip dat daartoe bestemd is. Hebben jullie dat nog? Nou ja, maar opstanding uit de doden, 1 dode, 2 doden, van tussen de doden uit, dat kenden de discipelen niet. En daarmee wordt ook gedemonstreerd dat dit de betekenis is van tussen de doden uit. Dat is het idee dat de Heer Jezus ver voor de jongste dag al opstond uit de dood. En daarmee is hij uitdrukkelijk ook chronologisch de eerste. En dat is de reden waarom God hem direct opgewekt heeft en hem teruggehaald heeft naar waar hij vandaan kwam. Hij was van boven, zegt het Johannes Evangelie, en hij zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Hebben we dat nog? En dus opstanding uit de doden, de hele uitdrukking impliceert, ook als het er niet bij staat, het impliceert eerst geboorterecht. Dat is de eerste. Tenzij anders vermeld. En u begrijpt het, er wordt niet anders vermeld, dus dat blijft gewoon zo. De eerste. Zie? Uitdrukkelijk. Hij is de eerstgeborene uit het doden. Het boek Genesis handelt in hoge mate over de kwestie van het eerstgeboorterecht. Dat is eigenlijk de doorgaande lijn daarin. De kwestie van een mens naar Gods beeld en gelijkenis, maar Adam beantwoordde daar niet aan. En toen moest het, ja, wie wordt het dan? En dan krijg je die lijst van die stamreeks, die lijst van erfgenamen, zal ik maar zeggen, tot en met Juda en Jozef aan het eind van het boek Genesis. Eén voor wat betreft koningschap, Genesis 49. En de andere voor wat betreft eerstgeboorterecht, Genesis 48 en 49. Die lijn wordt gevolgd. En elke keer is de vraag, wie gaat nou opvolgen? En een paar keer speelt dat een grote rol. Meteen na de dood van Abel natuurlijk. En daarna na de vloed van Noach met zijn drie zonen. Want het werd toch Sam, dat was de tweede en niet de oudste. En bij Abraham was de jongste van de drie broers die in de Bijbel genoemd worden. De broers, de zonen van Terach. En van Abraham naar Isaac is het de tweede. En van Isaac naar Jacob is het de tweede. En van Jacob naar Jozef is het de oudste zoon van de tweede vrouw. Die trouwens de eerste had moeten zijn. Ook een verwisseling van Jacob, weet u nog? Nou ja, en zo verder. Die lijn wordt de hele Bijbel doorgevolgd. Wie is de erfgenaam? Wie is die eerstgeborene? En uiteindelijk in het laatste Bijbelboek begin wordt uitdrukkelijk begonnen met de eerstgeborene uit de doden. Natuurlijk, dat staat al een paar keer eerder in het Nieuwe Testament hoor. Maar er is nou eenmaal een duidelijke verbinding. Nee, er zijn een hele reeks van verbindingen tussen het boek Genesis en het boek Openbaring. Ik heb hier zelfs een lijstje. Daar heb ik 11 punten in genoteerd. Van oude schepping, nieuwe schepping, boom des levens. Daar eindigt de Openbaring ook mee. In Genesis, de Satan verschijnt. Hij hangt in een boom. Ze moesten hem daar aan. Nou ja, laat maar zitten. En in Openbaring, de Satan verdwijnt, toch? Iemand heeft opgeschreven, de eerste bruid en de laatste bruid. Genesis en Openbaring, dat is ook zo natuurlijk. Maar goed, in Genesis krijg je tranen en in Openbaring worden ze afgewist. Want dat staat er. In Genesis krijg je, gij zult de dood sterven en in Openbaring wordt de dood teniet gedaan. In Genesis heb je de eerste Adam, in Openbaring heb je de laatste Adam. Daar hadden we het over natuurlijk. In Genesis heb je de mens, in Openbaring heb je de zoon des mensen, Christus, de beeld Gods. In Genesis heb je Babel en in Openbaring heb je Babel weer, maar dan wordt het verwoest. Ja. In Genesis heb je, is het ook dat God gezegd heeft, en in Openbaring is het, indien iemand afdoet aan de woorden deze boeks. En deze profetie, dat is het laatste hoofdstuk van Openbaring. Heb je dat? In Genesis heb je de oprichting aller dingen. En in Openbaring heb je de wederoprichting aller dingen waarvan de profeten van alles gesproken hebben. Enzovoort. Er is een duidelijk verband tussen. Nou ja, Christus, de getrouwe getuige. Dit is Johannes die het schrijft, hè. Nou hebben we hier in een vorig seizoen uitgebreid over de Johannesbrieven gesproken, dus ik kom er maar niet op terug. Maar wij weten allemaal dat Johannes een eigen wijze manier van uitdrukking heeft. Dat is hier ook zo. De getrouwe getuige. Waar zou je van getuigen, denkt u? Van het woord Gods. En getrouw. Daarvan heb ik u waarschijnlijk wel gezegd en misschien een paar keer. Als je overweegt dat woord en je weet niet wat ermee moet, dan vervang je het door geloof. In dit geval gelovig, omdat het een bijvoeglijk naamwoord is. Want dat is hetzelfde woord in het Grieks, trouw of gelovig. Geen verschil. Dus dan is het degene die trouw is aan het woord van God. Sterker nog, wij kennen zelfs, hoewel dat in hoge mate een theologisch concept is, kennen we de Heer Jezus Christus als het woord Gods. Nou ja, het staat in Openbaring 14, geloof ik. Ik weet niet aan mijn hoofd, maar daar komen we vanzelf tegen. Had de naam geschreven, het woord Gods staat er dan. En dat is nog steeds Johannes, maar het betekent inderdaad dat de woorden Gods, al wat God gesproken heeft, gaat in essentie en dus per definitie over de Heer Jezus Christus, over de Messias en zijn werk. En de meer Paulinische en voor ons meer begrijpelijke formulering zonder hoge literaire waarde. Is gewoon zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus, ja, en die zijn in hem, amen. En broeder Klaas Roosendaal, zaliger, die zei dan, wat denk je wat God over gesproken heeft? Over zijn zoon. Zo, met de gedachte, niets menselijks was hem vreemd. Daar was hij trots op, bij wijze van spreken. Nou ja, daar is ook wat voor te zeggen natuurlijk. Maar daar gaat het ook inderdaad over. Over de Heer Jezus Christus. Die gestalte geeft aan het werk Gods. En als ik Johannes was, zou ik nou zeggen, die het werk Gods is. Die uitvoering geeft aan het woord Gods. Maar als ik Johannes was, zou ik zeggen, die het woord is. Die het woord Gods is. Enzovoort. Dat is goed Nederlands hoor, dit. En hier staat die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. Eerstgeboorterecht. En dus logischerwijze de overste der koningen der aarde. De keizer dus. Of met een andere uitdrukking, koning der koningen. Heb je dat? Ook een titel die in de Bijbel gebruikt wordt. Hij komt trouwens overeen met koning der eeuwen, maar die is wat lastiger uit te leggen. Maar het betekent dat wat voor machten er ook zijn, welke koningen er ook zijn, hij staat daar boven. Die ene. Zie? Nou ja. En let op dat het niet, hier niet staat dat er is geplaatst boven elke overheid en macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt in de hemel. Ontleend vrij aan Efeze hoofdstuk 1, de laatste versen. Maar dat het gaat over de overste der koningen der aarde. Het gaat wel degelijk over een koninkrijk dat op aarde gevestigd zou worden. Wisten we dat toch wel? Dat is wat de discipelen verwachten met twee T's. Dat is wat de discipelen tot vandaag in vele kringen wordt kwalijk genomen. Dat ze zeggen, ja, die discipelen waren aardsgericht. Die wilden een aards koninkrijk. Ze waren nog zo vreselijk enzovoort. Ik moet u zeggen, ze geloofden de profetisch woord. En ze verwachten hier op aarde een koninkrijk. Inclusief Maria. En dus werd tot haar gezegd, God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Toch? Dat is volstrekt Bijbels. Het is andersom. Zij begrepen niet dat er iets hemels zou gebeuren voordat die troon op aarde gevestigd of hersteld zou worden. Dat er eerst een koninkrijk in de hemel moet zijn voor het uit de hemel kan nederdalen naar de aarde. Of dat er eerst een koninkrijk moet zijn in de hemel voordat je kunt spreken over de komst uit de hemel van het koninkrijk der hemelen. Hebben we die nog? En toch, wij als christenen zouden dat ons altijd bewust moeten zijn, want dat bidden wij ook alweer. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, wat hetzelfde is, hè, toch? Nou ja, vroeger was het zo dat de wil van de koning zou moeten geschieden. Dat hebben wij afgeschaft, maar dat is officieel, hè? Ja. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Hebben u dat langzaam, hè? Gelijk in de hemel, alzo ook, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Het is toch duidelijk dat het koninkrijk eerst in de hemel gevestigd wordt en daarna op de aarde. En dat het dus vanuit de hemel gevestigd wordt op de aarde. Of zoals in Openbaring 21 heet, dat het nederdaalt uit de hemel naar de aarde. Maar in dat hoofdstuk zijn wij nog niet. En in de hemel, daar is nog niet alles aan Christus onderworpen. Nee, dat is zo. En ja, dat staat ook in Openbaring natuurlijk. Maar je kan het ook gewoon in Efeze 1 lezen. Hè? Waar staat dat het werk Gods daaruit bestaat, sinds de opstanding van Christus en sinds Christus gezet is boven alle macht, een troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Daarvan staat dan toch in Efeze hoofdstuk 1 dat het de bedoeling is om tot vers 10 van Efeze 1, om er staat in, tot zou ook een goede vertaling geweest zijn. En een betere vertaling is natuurlijk tot in. In het Engels zou het worden into. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Want hoewel Christus gezet is aan Gods rechterhand, vers 20 en 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en al naam, is het volgens vers 10 toch zo dat in de hemel nog niet alles aan Christus onderworpen is, dat daar nog aan gewerkt moet worden en dat het pas in de toekomst voltooid zal worden. Wij weten dat ook zeker, omdat nog steeds de Satan rondgaat als een briesende leeuw. Hij is de overste van de macht der lucht. Maar kort en goed, die bevindt zich nog steeds in de hemel en van daaruit regeert hij hier op aarde. Ik werd van de week geconfronteerd met propaganda voor bijeenkomsten, geloof ik. Ik weet niet precies, maar met een grote poster erbij. Maar de Heer regeert. Ik zou dat niet durven zeggen, want ik beschouw dat als godslasterlijk. Sorry. Het zal wel goed bedoeld zijn, zoals zo dikwijls. Maar de Heer regeert niet. Hij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij is uitermate verhoogd. Maar hij regeert niet, hij verzamelt zich in gemeente. En daartoe heeft hij zich beperkt, zegt de Bijbel. Daartoe heeft hij zich overgegeven, beperkt, gevangen gezet. Want dat is wat het woord betekent. Hij heeft zich overgegeven ten behoeve van de gemeente. En dat koninkrijk, dat komt pas in de toekomst. Want als dit werk van de gemeente voltooid is, wordt de gemeente in de hemel gezet en wordt Satan en zijn personeel worden dan uit de hemel geworpen. Nedergeworpen, staat het dan netjes in Openbaring 12, als het geformuleerd wordt. En de Heer Jezus zag dat in zijn profetische hoedanigheid tevoren. Ik zag de Satan uit de hemel vallen, zegt hij. Ja, dat is een toekomstverwachting. Maar dat moet nog gebeuren. Maar daarover lezen wij natuurlijk later in het boek Openbaring. En of de Heer regeert, dan... Ik vind het slechte propaganda, moet ik u zeggen. Omdat ik dan denk van, nou, als de Heer regeert, dan hoef ik die niet. Want het is me toch een zootje in de wereld. En iemand anders, maar dat is weer een week eerder, die beweerde dat wij moeten de Heer er steeds opnieuw aan herinneren dat hij beloften gedaan heeft aan Israël. Dat in verband met een actie die gevoerd werd in Den Haag, geloof ik, vanwege de strubbelingen tussen de staat Israël en Gaza, Damas. Dus ja, we moeten de Heer daaraan herinneren. Ik vind het ook godslastelijk. Is die zijn nieuw of zo? Weet hij niet meer wat hij gezegd heeft? Hoezo? Er staat in de Bijbel dat de Heer een ongelovige Joodse staat zal vernietigen. Dat er geen steen op steen zal gelaten worden. Dat er geen leven in het land zal overblijven. En dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar gaat het naartoe. Je hoeft de Heer daar niet aan te herinneren. En voor een ongelovige Joodse staat zegt de Bijbel, denk erom dat je er niet voor bidt, want ik zal u niet horen. Dat is Jeremia. Maar wat is dat? Weten die mensen dat niet? Waarom niet? Zijn ze ongelovig dan? Dat is toch erg. En ik vind het lastig, want dat is hinderlijk. Wij worden geacht diezelfde Heer te prediken waarvan zij zeggen die regeert. Nou, dan sta je wel op achterstand. Hoe moet je zo'n Heer aanbevelen? Iemand die regeert, maar de zaken niet voor elkaar heeft. Die wil je toch vervangen door iemand anders? Nou ja, dat gaat men straks dus ook doen. Heb je dat nog? Ik vind het echt erg. Natuurlijk ben ik daar scherp op, maar ja. Toe. Overste der koningen der aarde, dat is zijn rang. En dat gaat hij straks opeisen. Precies zoals het in Psalm 2 staat. Waar staat dat tot hem gezegd is: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En over hem gezegd is: ik heb toch mijn koning gesteld over Sion, dus berg mijner heiligheid. En tot hem gezegd is: en eist van mij, en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar dat moet nog gebeuren. Dat staat er ook bij, want er staat bij dat men, zolang dat nog niet gebeurd is, zou men de zoon moeten kussen, opdat hij niet toorne en dat men op de weg zou vergaan als zijn toorn zal ontbranden. Want hij gaat in de toekomst spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij verschrikken enzovoorts. Dat is in wat heet de dag des Heren. Maar ja, dat is een eindje verderop hier in Openbaring 1. Dus ik ga maar even door. Genade en vrede van die is en was en komen zal. Genade en vrede van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste, der koning der aarde. En dan wie? Nou, over hem wordt gezegd, vervolgens. En met het woordje hem had natuurlijk eigenlijk een nieuw vers moeten beginnen. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God, namelijk zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dat is lied 166. Uit de bundel van de vergaderingen. Ik zag net nog een bundeltje liggen, zo'n kleine zwarte. Die was niet meer van Voorhoeven, maar van Medema, als ik me goed herinner. Ik heb er zelf een gekregen in 1957. Dus die zit in mijn verzameling. Enzovoort. En dat waren altijd 165 liederen die erin stonden. En ineens stonden er een paar meer in. En lied 166, het eerste wat toegevoegd was, was dit lied. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Ja. En dan amen erachteraan. Heb ik niet aan gedacht. Ik had hem even moeten laten zien en even voorlezen. Een geweldig lied. Hem die ons lief heeft, zij eer, heerlijkheid, kracht in alle eeuwigheid. Hem die ons lief heeft, hem die ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Dat is wat hij tot vandaag doet. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt tegenwoordige tijd ons van elke zonde. Om maar eens in Johannes 1, vers 9 geloof ik, te citeren. Dat doet hij. Hij reinigt ons. Hij reinigt zich namelijk een gemeente. Zijn eigen volk heet dat. Ook in Efeze 5 of Titus 2. Dus ik neem aan dat die dingen wel bekend zullen zijn. Hij heeft ons gereinigd. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Weet je nog hoe de priesters geïnstalleerd werden in het Oude Testament? De Levitische priesters. Ze moesten eerst in bad. Er staat zelfs dat Mozes ze moest in bad doen. Maar goed, ja. En zelfs als de priesters daarna, dit was eenmalig, maar daarna, als de priesters daarna dienst deden, met name in de tabernakel, was daar meteen het koperen wasvat. Want ja, ze moesten toch handen en voeten en wat het maar was, want ik ga niet op de details in, rein gehouden worden. Want bij ons, het bloed van Christus, Hebreeën 9 vers 14, maak een notitie. Christus is ingegaan met zijn eigen bloed in het heiligdom. En er staat dan, als het bloed van stieren en bokken reinigt tot heiligmaking des vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Zijn bloed reinigt ons geweten, geweten, niet ons vlees. Ons geweten van dode werken om de levende God te dienen. Wat er niet bij staat, maar wat geïmpliceerd wordt, dat we daarmee tot priesters gewijd worden. En dat is zo. En de verantwoordelijkheid van de priester is dan weer om het woord Gods te bewaren en dus ook te spreken, te beheren, want dat is het eigenlijk. En dat is ook de betekenis dat is de functie van de gemeente als tempel Gods, als volk Gods, als priesterlijk volk enzovoort. Wij worden geacht pilaren, vastigheid en waarheid te zijn. En wat er ook gebeurt, en of anderen er iets van merken, daar hebben we het niet eens over. Wij zouden het woord van God in onze harten laten planten. En dat maakt ons tot priesters en tot tempels. Want daar waar het woord van God woont, is de woning een tempel. Heb je dat? In de tempel werden de 10 geboden bewaard. Oh, ja, dat is symboliek, maar ja. En wij zijn tempels en de gemeente collectief is een tempel, omdat daarin het woord Gods bewaard wordt. En dus een priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Petrus zegt, u dan die gelooft, is Christus dierbaar. Gij die eertijds geen volk waard, maar nu Gods volk zijt geworden. En uitverkoren volk namelijk, een priesterlijk koninkrijk om te verkondigen, te deugden, desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Staat er echt allemaal. Het gaat wel degelijk over ons, over u en mij, over ons als gelovigen. Dat is onze verantwoordelijkheid. En de rest is humanisme. De rest is, hoef je geen christen voor te wezen, om aardig te zijn voor je medemens, een beetje zorg te hebben voor elkaar en dat soort dingen meer. Elkaar respect te betonen en dat soort zaken. Dat mag je van de mens verwachten. Dat kunnen de meesten niet opbrengen, dat weet ik wel, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Dit is humanisme, dat heet menselijkheid. Ik praat niet over menselijkheid, ik heb het over christelijkheid. Over wat God verwacht van een christen, van een wedergeboren mens. Dat hij het woord Gods bewaart. En dat je dat doet terwijl je tegelijkertijd lief bent voor je huisdieren, zal ik maar zeggen. En voor je schoonfamilie, ja, dat weet ik, dat is moeilijk genoeg. Maar toe maar, hè? Ik hoop dat u mij begrijpen wil. Want zo moeilijk is dit niet, hoor. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Van koningschap leren wij dat dat een kwestie is van de toekomst. Want wij zouden het koninkrijk weliswaar erven, lezen wij. Allemaal in voorgaande brieven, op de voorgaande 1178 bladzijden. Maar er staat, zolang we in vlees zijn, kunnen wij niet erven. Wij moeten eerst onverderfelijkheid aandoen, een onsterfelijkheid aandoen, een onvergankelijkheid aandoen, 1 Korinthe 15, om te kunnen erven. Dus dat wacht op de opneming van de gemeente. Maar priesterschap, dat is nu. En priesterschap bestaat niet uit het volbrengen van rituelen. Priesterschap bestaat uit het bewaren van het woord Gods. En dat daar soms rituelen een rol in spelen. Ja, dat is zo, dat is in de Bijbel ook zo, dat kan allemaal. Maar dat is niet het punt, hè. Goed. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God. Dat wil zeggen dat het ook in opdracht van God gebeurd is, dan wel in dienst van God. Want ja, wij zingen wel af en toe, het was allemaal voor mij. wat hij gedaan heeft. Dat is waar, maar het was ook allemaal voor u. Sluit dat niet uit, hoor. Maar denk nou niet dat het in onze opdracht was, hè? Dat is niet zo. En wij betalen er ook niks voor, trouwens. Het was in opdracht van God en in dienst van God. Ten gunste van ons. En omdat God de wereld lief had. Ja, is allemaal tot je dienst. Maar wij zijn niet de opdrachtgever. De Heer staat niet in dienst van de gemeente. Staat in dienst van God. En zijn dienst in onze dagen is gericht op de gemeente. Hebben jullie dat nog? Oké. De predikant heeft gesolliciteerd bij de kerkenraad en is aangenomen. Maar eigenlijk klopt het niet, want de predikant, of hoe je zo iemand maar noemt. Ik ben ongelukkig met die term, maar dat doet er niet toe. Maar die staat in dienst van God, als het goed is. En hij dient de gemeente. Dat is toch niet moeilijk? Nou ja. Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Elders heet dat hij vele broeders tot heerlijkheid geleid. Vele zonen tot heerlijkheid geleid. Dat is Hebreeën hoofdstuk 2. Dat zijn mede-erfgenamen. Want wij zouden delen in dat koninkrijk wat de Heer geërfd heeft. En waarvan hij de eerstgeboren de erfgenaam is. Daarom Hebreeën 11 zegt dat wij horen tot die gemeente van eerstgeborenen. Implicerend koningen en priesters dus weer. Ja. Het is trouwens niet echt omstreden. Want wij zingen doodgemoedereerd. Zingen wij dat wij kinderen des konings zijn. Daarom zijn we wakker schijnt het. Toch of zo. Of in het Engels I'm a child of the king. En dat soort dingen weer. Dat schijnt toch niet problematisch te zijn, dit soort dingen. Pas als we het uitleggen, dan wordt het problematisch, het idee dat we straks met Christus een koninkrijk te beheren hebben. Daar is nogal wat. Maar toch, daartoe zijn wij geroepen. En daarom heet het ook, we zijn onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Heet dat. Goed. En dus hem die dit gedaan heeft, hem zij ook van onze kant de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is een variant op, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En hier staat ongeveer hetzelfde. Het zal daar ook aan ontleend zijn, denk ik. Maar toe maar. Want die eerstgeborene uit de doden, die Jezus Christus, die getrouwe getuige, die is en die was en die komen zal, en die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is volgens Hebreeën 13, die zal komen met de wolken. Dat staat in dat is de volgende zin, dat is vers 7. Ik kijk even en ja hoor, die staat erbij, die is ontleend aan Daniël 7 vers 13. Voor zover het Oude Testament aangaat. Maar daar heet hij de Zoon des Mensen. En dat is een van de twee schriftplaatsen in het Oude Testament waar die titel rechtstreeks op de Messias van toepassing gebracht wordt. De ene is Psalm 8. Wie is de Zoon des Mensen dat gij hem bezoekt? En de andere is Daniël 7. Ik zag een komen op de wolken, de Zoon des Mensen gelijk. En hij werd gesteld voor de oude vandaag, voor God. Als de koning der koningen, degene die oordeel brengt over de wereld als zodanig, of de volkeren der aarde. En tienduizenden dienden hem. En de vraag is nog steeds, wie zijn die tien, want tienduizenden die hem daar dienden? En het antwoord is, dat zijn wij. Ja. En als er staat, is aan het troon. En er werden tronen gezet. En de, De oudsten die zetten ze en ze zetten zich daarop. Die tronen, dan vraag je, ja, wie dan nog meer daar in de hemel? Die tronen, wie zijn er dan nog meer? Ja, dat zijn wij, dat is de gemeente. Ja, het staat er niet bij. De gemeente is een verborgenheid. Het is Daniel, dus het is nogal verzegeld. Maar Hebreeën zegt, althans in de grondtekst, dat we zijn toegevoegd aan de 10.000 maal 10.000 engelen, in de zin van hemelse wezens, gemeente van eerstgeborenen, hemels Jeruzalem, alles in één vers staat dat, hè? Allemaal bij elkaar. En hier in Openbaring vinden we een gestileerde voorstelling van zaken. En daar vinden we rondom de troon, dus Openbaring 4 en 5, vinden we rondom de troon 24 oudsten. Je hebt nog steeds van doen met de gemeente in hemelse positie. Als u begrijpt nu dat dat een uitzonderlijke positie is, moet ik zeggen, ja, dat is zo. Een van de problemen in dit onderwerp is dat men de hemel gemaakt heeft tot het hiernamaals en tot de regel. Als je doodgaat, ga je naar de hemel. Zelfs als je helemaal nergens in gelooft, zal ik maar zeggen. Dan schijn je op een wolkje te moeten ronddrijven. Ja, waar kom je dan terecht? In Nederland? Want ja, dan moet je anders wolken vinden. Of Brittannië kan ook, ja. Nou goed, laat me zetten. Maar het is volkomen misplaatst. Mensen die overlijden gaan naar het dodenrijk. Dat is normaal. En dat is niet boven, maar dat is beneden. En daar weten ze niks van wat er op de aarde gebeurt. Want dat staat ook in de Bijbel. Daar weten ze niet met al. Enzovoorts. Daar, is het, daar zijn ze wachtend op de jongste dag. En mochten daar, en dat zijn er gelovigen bij zijn, dat, die zijn er. Want anders is het maar onzin natuurlijk. Hè? De boeken worden geopend en al die gevonden werd in het boek des levens. En wie niet gevonden werd in het boek des levens werd geworpen in de poel des vuurs. Enzovoort betekent dat je daar beide categorieën hebt. Maar de gemeente van vandaag, u en ik dus hopelijk, horen daar niet bij. Wij zijn een uitzondering. Wij zijn al met Christus gezet in de hemel. En als de ogen hier dicht gaan, gaan ze daar open. Kan moeilijk anders. Want ontbonden te worden en met Christus te zijn is verreweg het beste. Kan toch ook onmogelijk betekenen dat je hier doodgaat, zal ik maar zeggen. En dan een poosje ligt te slapen in de dood of in het dodenrijk huis of wat dan ook. Want dat is niet verreweg het beste. Verreweg het beste is en met Christus te zijn. Nu zijn we nog gebonden en met Christus. Dat u me niet verkeerd begrijpt. We zijn met Christus. Hier. Toch? Ja, echt wel. En als we dan ontbonden worden van dit aardse, ja, dan zijn we nog steeds met Christus, maar niet meer gehinderd door die bedekking die wij, en door die banden die wij hier hebben. Hebben jullie dat nog? Maar de hemelse positie berust op het eerstgeboorterecht van de gemeente. En daarom de hemel. Je vindt het ook eigenlijk uitgedrukt al in de verbazing rondom de hemelvaart van Christus op de Pinksterdag, demonstratief. Want de toekomst van de gelovige mens is niet de hemel, de toekomst van de gelovige mens, ik praat over oud-testamentische tijd en zo, is gewoon de nieuwe aarde. Ik neem aan dat u dat begrijpt. Want ja, waar is anders de nieuwe aarde voor? Als de zondaren zijn weggedaan, de goddelozen, en de gelovigen zijn in de hemel, wat moet je dan nog met een nieuwe aarde? Voor de huisdieren? Of voor, ja, niet over nagedacht? Staat in mijn Bijbel staat ergens, God heeft de aarde gemaakt voor de mens ter bewoning. En God heeft heel de mensheid gemaakt om op de aarde te wonen. Dus niet de hemel. De hemel is het uitzonderlijke voor de eerstgeborenen, want alle eerstgeborenen, alle eerstelingen, eerste vruchten van de oost, zijn voor de Heer. Moeten ingeleverd worden in de tempel, die zijn voor de Heer bestemd. Heb je die? Nou, de gemeente van eerstgeborenen worden net als de eerstelingen garf en daarna de eerstelingen broden, Pinksterdag, eerstelingen broden, levend gemaakt en geheven opgegeven voor het aangezicht des Heren. Dat is de Pinksterdag. Handelingen 2. Het feest van de eerstelingen broden is dat. Bewogen voor het aangezicht des Heren. Nee, niet op de Sabbat, op de dag daarna. Op de eerste dag der week. Dat is onze positie. Zie? Nou goed. Hij komt met de wolken. Want, die uitdrukking wordt ook slecht begrepen. Hij komt met de wolken. Ik zei u al, hij komt uit Daniël 7, vers 13. Maar wij kennen hem natuurlijk ook uit de... Ach, bij Elia en Matuma. Vindt u misschien te ver gezocht, maar we kennen hem in ieder geval ook uit Handelingen 1. Daar staat dat de discipelen hem nakeken. Daar staat er 6 of 7 keer, ik ben altijd de tel kwijt, maar er staat er 6 of 7 keer dat ze hem zagen ten hemel varen. Toen verdween hij in de wolk. De wolk nam hem weg van hun gezicht. En toen zeiden die twee mannen in witte klederen: foei, hoe suf, wat staat gij dan te staren naar de hemel? Of zo, want zoiets staat er dan, hè? Deze Jezus zal wederkomen gelijk gij hem hebt zien opvaren. Staat er weer dus, hè? Enzovoort. En dus inderdaad uit een wolk. Dat wil zeggen, Jezus is de zoon des mensen uit Daniël 7. Hij verdwijnt nu in één wolk, maar hij zal al zo wederkomen uit de wolken. Dan is de vraag uit een letterlijke wolk, in een letterlijke wolk. Dan zeg ik, ja, waarom niet? Oké, betere vraag dan. Waarom in een wolk en waarom uit een wolk? Omdat daarmee gedemonstreerd wordt dat hij in onze dagen zich verbergt achter de wolken. Want wij leven in de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Later in Openbaring 1 wordt die gedachte ons ook geïntroduceerd alsnog. Nee, het wordt al geïntroduceerd in Deuteronomium. Heel de Bijbel door wordt het aangekondigd. De Heer verbergt zich. Jesaja roept in dat verband profetisch: och dat gij de hemelen scheurdet. Ja, de hemelen kan je niet scheuren. Wat betekent uitdrukking? Dat het wolkendek dicht zit. En dat de wolken dus voorheen scheuren is dan het idee. En dan komt daar, u weet wel, komt daar het licht door. En dan verschijnt daar het teken van de zoon des mensen enzovoorts. Dat gij de hemelen scheurt. Maar hij verbergt zich in de hemel. En wij kennen alleen de wolk. En daar hebben we het ook nog over. Want als hier straks de uiteenzetting begint, dan zegt Johannes, ik was in de geest. Op de dag des Heren. En wat is dat voor een dag? Dat is huiswerk voor de volgende keer, denk ik dan maar altijd maar. Want ik aarzel om enige tientallen schriftplaatsen. Met u na te zoeken waar de uitdrukking gebruikt wordt in de Bijbel. Maar als u dat nazoekt, dan leest u wat voor een dag het is. De dag des Heren. Het is een wolkige dag. Een dag van dikke duisternis. Wee degene die de dag des Heren begeren, daar die toch enkel duisternis is, enzovoorts. Dat is de dag des Heren. Hangt samen met de zon zal verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen. Het wordt helemaal donker. Dat is letterlijk ook trouwens, dit, wat ik nu citeer. Maar het gaat erom dat het overdrachtelijk is het zo in onze dagen. De hemel zit dicht. zodanig dat men zegt, de Heere hoort niks, de Heere ziet niks. Het is allemaal aangekondigd in het Oude Testament, hoor. Maar de Heere weet wel, maar hij verbergt zich. En wij willen altijd maar dat heb ik net gezegd, wij willen altijd maar wat laten zien. Maar dat wil de wereld iets laten zien. Een image bouwen. Een je beter voordoen dat je bent. Je wil overkomen bij de mensen. Hè? Dus kun je les in krijgen om beter over te komen. Als je moet solliciteren of op een feestje of wat dan ook. En welke make-up je dan moet gebruiken of juist niet. En wat de kledingvoorschriften zijn enzovoort. We willen wat laten zien. Hè? En de Bijbel zegt dat moet helemaal niet. En de liefde zij ongeveinsd. En het geloof zij ongeveinsd. Je moet niet doen alsof. Helemaal niet. En de Heer laat ook niks zien. Die werkt in het verborgene. We hebben zo het vermoeden. Zo af en toe van maar we weten het niet. Want de Heer werkt in het verborgene. Dat zegt de Bijbel daarover. Zie. Hij is verborgen in de hemel en hij zal in de toekomst zich openbaren. En als hij dat doet, zegt hij, in een ogenblik heb ik mij van u verborgen, enzovoorts. Maar ik zal mij openbaren en niet meer verbergen en dat soort dingen meer. Ik citeer nou min of meer uit Jesaja 54, waar woorden van deze strekking staan. Maar het hele Oude Testament door vind je die dingen terug. Een Bijbelboek als het boek Esther gaat feitelijk nergens anders over. Niet dat het daarmee makkelijk uitgelegd kan worden, maar het heet niet voor niks Esther. Want Satar, dat woord is het, dat betekent niks anders dan verberging en is het tegenovergestelde van openbaring. Begrijp je wel? En je zoekt dus vergeefs naar de Heer in het boek Esther. En wij kunnen wel zeggen, ja, maar het is toch de Heer die dat daar doet enzovoort. Dan zeg ik, ja, maar het staat er niet hoor. Ja, nee, ja, ik geloof het ook. Maar hij staat er niet. Hij verbergt zich. En waarom hebben we dat Bijbelboek? Omdat het een uitbeelding is van de situatie zoals wij die in onze tegenwoordige bedeling kennen. Om een heleboel redenen, maar die ga ik nou niet uitleggen. Dat is een ander onderwerp. Zie? Maar dat is ook het antwoord op de vraag, maar waarom komt de Heer er niet in voor? En dat niet zeggen, dat is omdat het boek helemaal in de Bijbel niet thuis hoort, zoals sommigen beweren. Het hoort wel in de Bijbel thuis, maar het gaat over onze tegenwoordige tijd. Inderdaad, waarin Joden vervolgd worden. En waar inderdaad waaruit een overblijfsel behouden wordt, want het volk verdwijnt niet. Enzovoorts. God heeft er toch ergens de hand in. Maar hoe precies? Dat staat er niet. En daar gaat het maar om. Dat is in onze dagen ook zo. Natuurlijk, de Heer verzamelt zijn gemeente. Hij zorgt dat dat gebeurt. En hij zorgt ook inderdaad dat zijn volk niet uitgeroeid wordt. Dat kan niet, want hij zal het nog gebruiken. Hij heeft die belofte aangedaan. Maar zijn werk is gericht op de verzameling van een gemeente, die ook niet zichtbaar is. In een helder ogenblik heeft men het ooit vastgelegd in een geloofsbelijdenis. Ik weet niet hoe die heet hoor. Maar dat is dat van, ik geloof in die ene katholieke. Algemeen heeft men er later van gemaakt, want dat is wat het woord betekent. Hè? Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Ja, ik ook. En daar is maar één hoofd van. Toch? En dat is de Heer zelf. En dat is die ene kerk die je niet kunt zien. Die geen uithangborden heeft. Toch? Die geen rechtspersoon is in de wereld. De Roomse kerk is precies het tegenovergestelde. En daar was het ook op gericht, hè, die formulering van deze geloofsbelijdenis. Dus ik heb er al een begrip voor, maar soms ben ik er wel blij mee. Alleen als iemand mij vraagt, waar hoor je toe? En ik zeg dan, ik hoor tot de ene algemene. Dan hebben ze geen idee waar het over gaat, hoor. Ze protesteren als ik kritiek heb op zo'n geloofsbelijdenis. Maar als ik hem gebruik, dan hebben ze het niet eens in de gaten. Ze kennen hem niet. Echt maar, let maar op. Ik hoor tot de ene algemene christelijke kerk. De gemeente Gods. Waarvan Christus het hoofd is. Waar hij ingeschreven is. Ja, in de hemel. Een ledenlijst, een boek. Nee, hier niet. Je moet het ermee doen. Maar God heeft ons aan die gemeente toegevoegd. Nou ja, aan de gemeente. God heeft ons aan Christus toegevoegd. Die het hoofd daarvan is. En dat is de gemeente. Ja, ook in Handelingen, ja. Er staat in, meteen in Handelingen 2, geloof ik al. De Heer deed dagelijks toe aan de gemeente of zoiets. Maar dat woord gemeente staat er niet eens. De Heer deed dagelijks toe. Niet aan de gemeente, maar aan Christus. Het woord gemeente, ecclesia, wordt pas later in Handelingen gebruikt. Om goede redenen natuurlijk. Wij gaan uit buiten de legerplaats en wij voegen ons bij de Heer. Buiten de legerplaats, Hebreeën 13. Zie? Dat is onze werkelijke positie. En intussen verwachten wij dat de Heer zal nederdalen uit de wolken. Toch? Alleen voor die tijd gaan we hem tegemoet. Zegt 1 Thessalonicenzen 4. Dan weer. Omdat als de koning geopenbaard wordt om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen, van de grond af aan in Jeruzalem, dan verschijnt hij in heerlijkheid met zijn gemeente, met zijn vele tienduizend, met de rechtvaardigen, waarvan de Joden nog steeds niet weten wie dat zijn, de tzadikim. Maar dat zijn wij, reeds genoemd in het Oude Testament en in het bijzonder in de psalmen. De rechtvaardigen. Dat is waar het over gaat, zie. Hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben, de Joden dus. Dit is een citaat rechtstreeks uit Zacharia 12. Zacharia 12, staat er keurig bij, ja. Hij komt met de wolken, alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten des lands, blijkbaar, zullen over hem rouw bedrijven. Want als u het na zou lezen in Zacharia 12, dan ziet u dat het echt over Israël gaat. Want daar wordt het geslacht van David in het bijzonder genoemd. En het geslacht van Simeon, geloof het wel, hè? Kijk, hij verdwaast in het rond. Het geslacht van Nathan in het bijzonder wordt geloof ik ook genoemd. Die over hem zou rouw bedrijven. Dat is niet eens een stam. En Nathan is blijkbaar de zoon van David. Waarvan de Heer Jezus afstamt. Die stamt namelijk niet van Salomo, maar van Nathan. Dus dat het huis van Nathan over hem nou bedrijft. Over hem rouwbedrijf wil in ieder geval zeggen dat er nog afstammelingen van Nathan en dus van die tak van het Davidische koningshuis in leven zijn. Behalve de Heer zelf natuurlijk. Ook in onze dagen. Dat is niet populair hoor, dit wat ik nu vertel. Maar het staat wel allemaal in de Bijbel. Hè? Men zal over hem rouwbedrijven enzovoorts. Want dat is de vervulling van Zacharia 12 en wat daar verder volgt, 13 en 14, komst op de Olijfberg enzovoorts. Waarna volgt, ik ben de Alpha, de Omega, de eerste en de laatste letter is dat, hè, van het Griekse alfabet. Het begin en het einde, wat natuurlijk hetzelfde is. De oorsprong en de bestemming der dingen, uit hem en tot hem zijn alle dingen, komt er allemaal mee overeen. Die is en die was en die komen zal, staat hier nu weer. Het is allemaal commentaar op de betekenis van de naam Jehovah. Daar staan onder twee tekstverwijzingen, maar nou ja, het moet voldoende zijn. Naar Jesaja 41 vers 4 en naar 44 vers 6. Ik neem aan dat er geen drukfout in het spel is, maar dan vind je dus die schriftplaatsen waar dit wordt verteld. De Alfa en de Omega, het begin en het einde enzovoorts. het gezegd door Jehovah en die zegt, en buiten mij is er geen God. Ik ben de eerste en de laatste, ik ben uw verlosser, de heilige Israëls, enzovoort. Ik kan niet missen, want wie en wat God ook is, het krijgt gestalte in de persoon, en daarmee ook in de verschijning, in de persoon en dus ook het werk van de Heere Jezus Christus. Hebben we die nog? En de andere keer zeg ik dan weer, en als je ooit God ziet, dan zie je Jezus. En meer is er niet te zien, want hij is degene die op zijn tijd vertonen zal de onzienlijke God. Schreef Paulus aan Timotheus. 1 Timotheus 6, geloof ik. Zo uit mijn hoofd. Maar zoiets. Mag geen probleem zijn. Die Heer die in Jesaja aan het woord is, die zal in de toekomst verschijnen. En in Zacharia 12 krijg je dan, ze zullen over hem rouw bedrijven. Maar in Zacharia 13 staat dan dat ze aan hem zullen vragen, hoe komt u toch aan die littekenen in uw handen? Heb je dat nog? Ze bekeren zich tot de Heere, ze roepen eindelijk de naam des Heeren aan en die verschijnt. En dan vragen ze, wat zijn toch die littekenen? Want ze weten niet dat het Jezus is. En dan zegt hij, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar, of zoiets. Ze hebben niet in de gaten wie het is. Maar aan de littekens. Daarom zingen wij dat lied soms. Zal hem kennen, aan de handen doorboord ook voor mij. Heet dat. Maar ja, het zijn Bijbelse uitspraken, met name over het Joodse volk. Zacharia 13 en Zacharia 14 verklaart hoe het zo gekomen is. Ze hebben de naam des Heren aangeroepen, laatste vers van Zacharia 13. En dan Zacharia 14. De Heer zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden. En dan komt er nog een aardbeving bij ook, waarbij de olijfberg scheurt. Toch? En dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En dan zal het laatste restant, een overblijfsel, uit Jeruzalem kunnen vluchten. De stad uit naar de woestijn, want er zal geen steen op steen gelaten worden. En nou weet u waarom de Heer bij de laatste dag van de 69ste week van Daniël de stad zag en weende over de stad. Maar hij moet gedacht hebben aan wat hij later zou zien. En zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. We hebben die. En dan op de laatste dag van de 70ste week van Daniël, die nog toekomst is, zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En dan wordt de stad verwoest. Weer. Zie. En daar staat de voltooiing van de verwoesting van de hele Joodse staat. Dus ja. Wat kunnen wij daaraan doen? Niks. Het staat uitdrukkelijk in de Bijbel. Het is vastbesloten. Het staat er menigmaal. Het is vastbesloten. Het is de toorn des Heren enzovoort. Het enige wat overblijft, wat wij, als we dan zo nodig daar wat aan zouden doen, hetgeen ik dan toch van harte aanbeveel, eventueel, ja, je moet die mensen het evangelie brengen. Maar ja, de prediking van het evangelie is tot, niet tot redding van een Joodse staat, hoor. Het is tot opbouw van de gemeente. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. De boodschap blijft onder alle omstandigheden, wat er ook in de wereld gebeurt, volstrekt dezelfde. Het is onze wereld niet, wij staan ernaast, maar wij hebben het licht. Voor de wereld, niet ten behoeve van de wereld, maar omdat degenen die in de wereld zijn en eruit willen, kunnen bij ons terecht. Want wij hebben het licht dat ons toebetrouwd is. Als priesterlijk volk. Hebben we dat nog? Nou ja. Daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Want het is inmiddels wel weer tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u het zo geregeld hebt dat wij een hoge priester kregen die ons betaamde. de Heer Jezus Christus, die ons vervolgens gemaakt heeft tot koningen en priesters voor u, en ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond voor tijd en eeuwigheid, als koningen en priesters en daarmee als eerstelingen, zonen, dan wel oudsten, in dat koninkrijk dat u van ouds hebt aangekondigd en beloofd hebt. Een koninkrijk dat voor de deur staat. Want wij weten uit uw woord en uit de omstandigheden dat deze dingen zeer spoedig geschieden moeten. En daarom danken we u dat we de gelegenheid hebben om ons in dat profetisch woord te verdiepen, om acht te geven op de woorden deze profetie, omdat ook deze woorden in onze harten geplant en bewaard zouden worden, omdat we dan leren uit te zien naar die tijd die dan toch nabij is. Die tijd die aanstaande is waarin u uw heerlijkheid zult openbaren. Weliswaar enerzijds aan een goddeloze wereld, maar anderzijds aan ons die tot op heden niet zien, maar nochtans geloven in dat woord dat u ons hebt nagelaten. Wij danken u dat we daaruit leven hebben ontvangen. Dat dat woord ons reinigt. Dat het ons heiligt. Dat het ons doet uitzien naar omhoog, naar de rechterhand Gods, maar anderzijds doet uitzien naar die geweldige toekomst die ons wacht. En daarom, Vader, wij zijn dankbaar dat we hier mochten zijn ook vanavond, maar bevelen ons ook bij u aan voor de dagen, voor de tijd die wij voor ons hebben, waarin wij nog gebonden zijn, weliswaar aan dit vlees, maar waarin wij door de geest mogen wandelen en onze geestesogen als het ware mogen schouwen op u, verheerlijkt aan de rechterhand Gods, als eerstgeborene van een nieuwe schepping. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade, met de vrede van uw nieuwe verbond, om Christus wil. Amen.